Ik kijk heel even voor lijk van erkenning, want dat was mijn reactie op de Beelse lijst. In elk geval op de specifieke vragen die gesteld waren. Of ik daarin iets gemist heb, of dat we dat...
Voorzitter?
Ja, ik heb nog gemist, want collega Amboom die had... Sorry. Die had het nog over of er beleid kan worden gemaakt op die niet erkende interventies. Daar heb ik u niet op, specifiek op horen reageren.
Beleid.
Ja. Het doel is van die niet erkende interventies om zo snel mogelijk wel tot bewezen effectieve aanpakken te komen. Die zich in elk geval ook qua resultaat duidelijk bewezen hebben. Ze zijn gebundeld nu in een regionale transformatieagenda. Die wordt eind dit jaar ook geëvalueerd. En dan zal daar ook een stukje vervolgslag in gemaakt worden om dat ook in beleid te vertalen. Dus daar komen we op dat moment ook op terug. Bij het opstellen van het regionale uitvoeringskader rondom jeugd, wat ook in uw raad behandeld wordt.
Even concreet, ik hoor de portefeuillehouder op dat moment zeggen. Wat is dat moment? Kunt u daar iets van
ja,
duidelijker?
Het regionale beleidskader jeugd is nu op de planning om dat eind van dit jaar op route te hebben bij alle gemeenteraden in Noord-Limburg.
Ga je verder?
Ja, dank u wel, voorzitter. Dan de vragen van...
De heer Van den Beuk.
Ja, als u me toestaat, voorzitter. Ik ben gewoon lid van de fractie van de VLP, maar de Beelse lijst triggerde mij met een opmerking en een betoog om de middelen die we ter beschikking gesteld kregen van het Rijk vanaf 2022 toe te voegen naar algemene reserves. Daar heb ik de wethouder niks over horen zeggen in de beantwoording naar de Beelse lijst toe. Als u me toestaat, dat even te vragen wat daar een antwoord op gaat zijn.
Wethouder.
Ja. Ik heb daarvan geduid dat de extra middelen onderdeel zijn van een samenwerkingsagenda tussen Rijk en gemeentes. Dat het een samenwerkingsagenda is die bedoeld is om de 97% gemeenten die een financiële uitdaging te hebben in het jeugddomein, om die tegemoet te komen in die financiële kosten die gemaakt worden. Maar daaraan gekoppeld ook samen een verantwoordelijkheid te nemen om het stelsel te verbeteren en de diverse weeffouten waar we tegenaan zijn gelopen om die te herstellen. Dus extra middelen zijn onderdeel van een samenwerkingsagenda op het onderdeel jeugdzorg. En dat betekent dat we primair ook wel kijken dat die, gelet op de specifieke labeling vanuit het Rijk, ook voor de jeugdzorg ingezet kunnen worden. Waarbij we afhankelijk van de inzichten over de effecten van dit herstelplan in 2021 ook kunnen kijken als er meevallers zijn in het sociaal domein, dat die terugvloeien. Maar dat is op dit moment nog toekomstmuziek.
Voorzitter, mag ik er nog een vraag op staan?
Heer Van den Beuk, ja.
Maar is het dan zo dat, ik hoor zeggen, er zullen inderdaad gelden geoormerkt worden? Ja, nou, dat lijkt me duidelijk waar die naartoe gaan, maar die wat dan niet geoormerkt worden, hoor ik u dan toch zeggen, wil ik die toch inzetten voor het sociale domein? En dan kijken of er dan meevallers zijn dat die dan wel ergens anders naar terug kunnen vloeien? Of is dat toch een automatisme zoals de Beelse lijst voorstelt?
Ja, in die zin is de laatste, sinds 2018, het gemeentefonds er niet makkelijker overzichtelijk op geworden. 2015 tot 2018 zat er een specifiek gelabelde doeluitkering in het gemeentefonds voor de uitvoering van zorgtaken. Dat beslaat ongeveer de helft van de gemeentelijke begroting. Dat zijn de kerngetallen die we tot 2018 hadden. Het gemeentefonds heden ten dage heeft niet meer die specifieke verdeelsleutels zo vergaand uitgesplitst opgenomen dat helemaal die uitsplitsing te maken is van wat is geallokeerd voor zorgtaken en wat is geallokeerd voor gemeentelijke taken. Dat komt ook voort uit een stukje gemeentelijke beleidsautonomie die er is om bij een integrale begroting ook integrale afwegingen en keuzes te maken van wat is de zorg ons waard, wat is de rest ons waard. De begroting en de kerngetallen zoals we die in het verleden hier in Bezel met elkaar gehanteerd hebben, is in elk geval dat we bij benadering gewoon vanuit diezelfde standaard kerngetallen nog altijd gewerkt hebben bij het opstellen van onze begroting. Maar het is niet één op één te achterhalen zoals in uw vraagstelling in feite als, ja, daarin besloten ligt.
Even kijken, want u was bezig met een breder beantwoording, maar de heer Van den Beuken die...
Ja,
nou,
ik begrijp wat de wethouder zegt en ik wil eigenlijk aan toevoegen eigenlijk dat we dat, ja, er zijn altijd als er middelen beschikbaar komen, dat we dat, ja, goed in de gaten zullen houden waar de centjes dan naartoe gaan en waar ze voor bestemd zijn. Dank u wel voor het uitleggen in ieder geval.
Goed, we gaan naar de beantwoording van de VLP zou ik bijna zeggen, maar...
Ja, ik heb één korte verduidelijkende vraag aan de aanleiding van het vraag en antwoord. Ik hoorde Portefeuille eigenlijk tussen de regels door zeggen dat hij ook wel op zoek is naar grip op die verdeelsleutel. Bent u het dus daarmee eens dat u vindt dat de verdeelsleutels duidelijk moeten worden of dat daar in ieder geval iets in vastgesteld moet worden waardoor u beter kunt sturen?
Mathilde Jacobs.
Dat kan helpend zijn, maar ik acht deze gemeenteraad ook heel goed in staat om bij een begroting die voor ligt een integrale afweging en keuzes daarin te maken. Dus dat kan helpend zijn, maar het is er niet op dit moment. Ik kan het ook niet anders maken, hè, want het Rijk heeft gewoon gezegd, die pot gemeentefonds is gewoon x bedrag. Aanvullend daarop heeft de gemeente een beperkt aantal knoppen waar ook nog gedraaid kan worden voor de inkomenspositie. Maar dat is eigenlijk de grootste bulk. En hoe dat precies door de gemeenteraden de keuzes daarin gemaakt worden, in welke ambities, welke lasten, welk totaalplaatje staat er tegenover, dat is uiteindelijk aan de lokale gemeenteraden die daarvoor ook het mandaat en positie hebben bij het vaststellen van een begroting die voorgelegd wordt.
Ja, duidelijk antwoord, merci.
Gerrit.
Ja, de VLP-fractie... geeft aan, nou, goede en betaalbare zorg, wat is dit? Dat is ook de reden dat we met dit herstelplan gemeend hebben om ook echt een diepgaand inzicht te geven in, goh, waar denken we aan? Wat zijn de richtingen waar we mee aan de slag gaan? Dat is ook dat we als college die opgave gevoerd hebben en echt een verdiepingsslag met elkaar regelmatig maken om te kijken van, wat betekent dit vanuit inwonersperspectief? Maar dat dat een hele zoektocht is om daar ook het goede antwoord en definitie in kaderstellende sfeer neer te leggen. En dat blijkt ook wel als ik de twee amendementen kijk die bij dit agendapunt zijn ingediend. Dan is het wel een zoektocht tussen wat is goede en betaalbare zorg, hoe concreet maak je dat, wat is daar de richting bij, hoe pakt dat uit en hoe sluit dat aan bij de rol van kaderstelling van de gemeenteraad. Wat wij in elk geval beoogd hebben met dit herstelplan is transparant en volledig op tafel te leggen welke kennis er bij ons ligt. En daar u als raad ook volledig deelgenoot van te maken. Om in elk geval ook uw controlerende rol goed in te kunnen vullen. Dat u weet, inherent aan dit herstelplan betekent het dat dit en dit de verwachtingen zijn die bij cliënten, bij zorgaanbieders neergelegd worden om daarmee aan de slag te gaan. U vraagt de planning voor het WMO-beleidsplan. We hebben daar een stukje herprioritering gedaan van taken en oproepen van uw raad in combinatie met de beschikbare uren die we hebben op de afdeling. Dat betekent dat de energie eerst gegaan is in de afspraak zoals we die ook... en ik weet nog dat we meneer Van Tegelen en ikzelf bij het presidium daarover aan tafel zijn gegaan om in december te duiden... De ambitie van goh, inzicht en kennis over dat sociaal domein, wat speelt daar? Het is goed om daar een aantal kennissessies voor te organiseren met elkaar als gemeenteraad in een hele volle drukke agenda. En na die kennissessies vervolgens te komen met een invulling van een beleidskader, een bredere integrale visie, conform ook de visitatiecommissie. En dat kwam voort uit de wijze waarop we over dat visitatierapport een behoorlijke uitgebreide discussie in uw raad hadden. Waarbij daar in elk geval die bevinding gedaan werd. En dat voorstel is ook omarmd door uw presidium. Dat is ook de wijze waarmee we aan de slag zijn gegaan om die masterclasses, zoals u die betiteld had, invulling te geven. Daarvan hebben we binnenkort de afsluitende bijeenkomst gepland waar we ingaan op het stukje sturing en inkoop en uw raad daarin meenemen om vervolgens als sluitstuk in juli inderdaad de brede integrale visie neer te leggen. Na die integrale visie wordt vandaar ook iedere uitvoerende nota opgepakt, want die moet daar weer onderdeel van uit zijn. En dat betekent dat het WMO-beleidsplan in december op de planning staat van de raadsagenda zoals die nu is opgesteld om daar op dat moment dan een verdere operationalisering op het onderdeel WMO te duiden en neer te leggen. U noemt de besluiten over het plafond en het gevoel wat u daarbij heeft. Is dat uitvoering, is dat kaderstellend des raads? Ik denk dat ik daar dadelijk ook bij de duiding van de amendementen nader op terug zal komen, op die vraag. De hoge administratieve last voor zorgaanbieders, in feite is datgene wat hier vastgesteld wordt conform de huidige afspraken van sturing en inkoop. Dit zijn de contracten en de verantwoordingen die op basis van sturing en inkoop ook toegepast worden als het gaat over de 104 uur en over de 5000 minuten. Dus in die zin moeten organisaties hier ook op ingericht zijn. En sterker nog, de frustratie van na 3 maanden nog een factuur moeten, of na een half jaar nog op een factuur duiden, is ook een frustratie die bij het laatste gesprek wat we met de Mutserstichting hadden, ook voor hun heel duidelijk terugkwam, waarvan zij zeggen, ja, wij zijn daar ook absoluut niet gelukkig mee dat we als organisatie zover achterlopen op momenten. Spreek ons daarop aan, spreek ons ook op die casuïstiek aan waar het aangaat, want we willen het gewoon op orde hebben, we willen netjes bij zijn. Dus daarin wordt het niet direct als een hogere administratieve last voor de zorgaanbieders ervaren. U benoemt terecht de stapeling van onkosten voor een zorgvrager, dat dat een aandachtspunt is. Ik onderschrijf dat volledig, dat aandachtspunt, die stapeling van zorgkosten. Dat is ook de reden dat we in dit herstelplan aan uw raad niet voorleggen om generiek voor alle WMO-voorzieningen weer te komen tot een eigen bijdrageregeling, maar om de beoordeling van de eigen kracht van mensen, om daarvoor het onderdeel hulp in de huishouding wel die onderscheid in te maken en op de andere onderdelen van de WMO aan te sluiten bij het abonnementstarief en dat principe wat daar gehanteerd is. Omdat die stapeling van onkosten natuurlijk wel reëel moet blijven en wel ook op een duidelijke manier moet zijn. Dat betekent ook dat we als flankerend beleid voor de mensen die het ook echt nodig hebben, die in de knel komen, ook een aantal regelingen hebben waardoor maatschappelijke participatie wel ook op een bijdrage in de vorm van min of meer een stukje extra bijzondere bijstand toegekend kan worden. Op het moment dat blijkt dat deelname aan bepaalde voorzieningen in de knel komt vanwege de te hoge zorgkosten die gemaakt worden en dat het daardoor niet meer betaalbaar blijft. Tegelijkertijd ligt hier een evenwichtig pakket, een pakket wat ook een stukje pijn doet, wat ook een stukje vraagt om lasten te dragen. En die hebben we op deze manier met dit plan wel evenwichtig verdeeld in onze manier. De financiële gevolgen qua proces komen van de inkomenstoets, een element wat we ook in de commissievergadering met elkaar bespraken. Wij gaan ervan uit dat echt daadwerkelijke gerechtelijke procedures bij de rechtbank, dat we daar ook de toezegging van de VNG die ons heeft opgeroepen om dit aan te gaan, dat we daar ook op aanspraak kunnen maken en daar ook op terug kunnen komen. Dus die zijn in die zin voor ons te overzien in dit voorstel. Bijkomend voordeel is wel dat het ministerie bij de eerste 2 gemeentes in elk geval al op de stoep is gekomen om te vragen, goh, gemeenteraad van de betreffende gemeentes, wat heeft u gedaan? Dat biedt meteen ook een goede ingang voor de lobby richting het Rijk handen en voeten te geven wat mij betreft. Dus ik zou er wel trots op zijn als uw gemeenteraad gewoon anders dit besluit ook durft te nemen. Dat we die maatschappelijke dialoog gewoon ook naar de tafel van het Rijk en Nederland tillen over op welke manier houden we de zorg met elkaar en voor elkaar betaalbaar in Nederland. En dat is ook een stukje invulling van die definitie goede en betaalbare zorg. Daar moet het Rijk voor over de brug komen, maar daar moeten wij zelf ook het goede voorbeeld in geven hoe we die discussie met elkaar voeren. En wat wij hier als volksvertegenwoordigers van de gemeente Bezel daarover vinden en daarover vaststellen in uw autonome rol om ook onze gemeentelijke uitgaven in balans te houden. Dan kom ik bij het CDA, maar niet voordat ik even ook naar mevrouw Frans heb gekeken of dat een afdoende beantwoording was.
Mevrouw Frans.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb nog een vraag gesteld over de WLZ. Wat dat betekent voor onze inwoners. Want u stuurt, in het rapport zegt u ook dat u stuurt richting WLZ. En ja, er zitten toch wel wat haken en ogen aan voor onze inwoners.
Ja, wethouder.
Dat klopt, dat is ook de reden dat we op dat flankerend beleid rondom inkomensondersteuning daadwerkelijk een actieve rol daarin nemen. Maar goede en betaalbare zorg, verantwoordelijkheid van de gemeente. Ik meen me nog een beschouwing te herinneren waar gesproken werd over een gemeente die Ferraris verstrekt. Vanuit inwonersperspectief kan die Ferrari heel aantrekkelijk zijn, want je gaat heel ver mee in een toenemende en complexere zorgvraag die zich natuurlijk ook dynamisch ontwikkelt. Dat is de klantvriendelijkheid van goede zorg die we hanteerden. Maar daarvoor hebben we op dit moment de financiële luxe niet, als we dat al op die manier zouden willen en hebben gedaan. En dat betekent dat we zeggen, nou, op het moment dat het aantal indicatiemomenten dat iemand zorg nodig heeft boven die 3 dagen uitgaat, dan is er zodanig complex iets aan de hand dat we dan de wet langdurige zorg voorliggend vinden. Dan vinden we niet meer dat het reëel is om te zeggen vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning is dat een verantwoordelijkheid van een gemeente, CQ-gemeenschap, om die mensen een plek te geven in, met goede zorg en ondersteuning. Dan zeggen we echt, dat is wat we in Nederland in de wet langdurige zorg met elkaar hebben geregeld. Dan moet die regeling voorliggend zijn. Net zoals de bepaalde elementen rondom jeugdzorg, zoals de BS Leijs ook aanhaalde, uit de verzekering moeten komen als de verzekering daar een voorliggende voorziening voor heeft. Dat is de scherpte waarmee we in dit herstelplan in elk geval aan de slag willen gaan. Dus dat als reactie op die vraag.
Voldoende mevrouw Frans zelf? Ja, en u het woord.
Ja, wat ik, mijn vraag is van, ik snap u dat u zegt van iemand heeft zoveel hulp nodig dat hij naar de WLZ gaat. Mijn vraag was eigenlijk, wat betekent dit voor de kosten van... ik heb dus laatst iemand gesproken, die is naar de WLZ gegaan. En die gaat dus bijvoorbeeld niet meer eten na de dagbesteding, omdat ze dat nu zelf moet betalen. Het blijkt dus als je via de WMO een indicatie krijgt, krijg je het eten gratis. Ga je via de WLZ naar diezelfde dagbesteding, moet je daarvoor betalen. En ook nog een behoorlijk bedrag. Dus dat is eigenlijk mijn vraag van, hoe gaan we daarmee om? Want de inwoners zijn toch de dupe.
Ja. Nee, als dat SEC de financiële positie zodanig is, en daarvoor hebben we ook de deskundigheid hier in huis om daar de goede beoordeling van te doen, dan nodig ik de betreffende personen heel graag uit om daar bij ons voor aan te kloppen met die ondersteuningsvraag. Want dat is een specifieke inkomensondersteuningsvraag, omdat het inkomen niet toereikend is om maatschappelijk te blijven participeren, waar ook de regelingen voor bedoeld zijn om daar een stukje compensatie voor te geven. Maar dat is wel een stukje gericht maatwerkaanpak die we niet generiek toepassen, gelet op de totale kosten die daarmee gemoeid zouden zijn.
Mevrouw Frans, nog een keer.
Ja, dankjewel. Ja. Waarom zit er een verschil in tussen dat iemand bij de WLZ wel het eten moet betalen en bij de WMO niet?
Ja, dat zijn verschillende uitgangspunten die er liggen. We hebben gezegd, bij de open inloop is het reëel dat mensen voor hun eigen maaltijd betalen. Dat hebben we gezegd bij de kanteling. Binnen de WMO-dagbesteding is het onderdeel van een generieke afspraak zoals we in het regionale contract met elkaar gemaakt hebben. Dat hebben we in 2015 opgesteld en een aantal malen geëvalueerd, maar wel altijd erin laten staan. En bij de WLZ heeft het Rijk die keuze gemaakt om te zeggen, eten dat moeten we allemaal. Iedereen heeft thuis 1 keer per dag een warme maaltijd. Dus de kosten daarvoor die mag je ook rekenen aan degene die die maaltijd verbruikt. Dat is het scheven van diverse schotten van diverse wetten die er zijn. Maar dat is wel iets waar we ons toe hebben te verhouden. En wat ik in die zin ook niet mooier kan maken dan het is. Waarbij we vanuit onze rol als gemeente binnen die verantwoordelijkheid datgene doen wat we kunnen om die opdracht van de WMO, maatschappelijke participatie, om die wel te blijven invullen. Maar wel op een gerichte en specifieke manier waar dat nodig is.
Oké, wethouder. Gaat u door?
Ja.
Met het verzoek om kort en bondig te antwoorden.
Ja, ik doe mijn best, voorzitter. CDA geeft aan kennis genomen over het herstelplan na een turbulente periode. Ik denk inderdaad, als we af gaan tellen het moment waarop we de diagnose hadden bij de jaarrekening opmaak en de periode waar we nu staan, dan is er in korte tijd heel veel gebeurd, heel veel op gang gekomen. En liggen er inderdaad, en dat onderschrijf ik volledig, een aantal keuzes die we met elkaar maken, die niet de makkelijkste keuzes zijn, maar dat is wel ook een stukje inherent aan het besturen van een gemeente, dat het niet altijd alleen maar ja is wat je kunt zeggen, maar dat het ook soms betekent dat we nee moeten zeggen en dat dat vraagt om kritische gesprekken te voeren. Kritische gesprekken over de jeugd, de mogelijkheden van de eigen bijdrage en ook de participatie bij bedrijven zijn in elk geval kaders die u daar nadrukkelijk aan meegeeft bij dit, aan dit college. En ik denk dat met het herstelplan wat voor ligt, dat we ook die elementen op de diverse momenten en over de totale breedte van het herstelplan ook nadrukkelijk terug laten komen. Monitoring een prominente plek blijven geven. Ja, u heeft net ook meegeluisterd in mijn beantwoording aan de Beelse lijst om die monitoring ook frequent te blijven ontsluiten aan de gemeenteraad. Dus daar blijven we in elk geval op inzetten. En ook de lobby bij het Rijk, ja, met het besluit als u vanavond als raad in deze lijn besluit, komt dat Rijk in elk geval ook naar ons toe deze zomer, om het zomaar te zeggen. Dus daarin zullen we die lobby ook zeker heel duidelijk handen en voeten gaan geven. Naast de K80-lobby, waar we dit ook nadrukkelijk geadresseerd hebben. En ook naast de andere lobbytrajecten die er rondom de jeugdagenda en ook het abonnementstarief door ons mee actief gevoerd en gevolgd worden. U benoemt het, het veiligstellen van de financiële gezondheid. Een terechte hartekreet waar we in elk geval ook mee aan de slag gaan. En ook de cliëntervaring om die heel nauwgezet te blijven volgen. Dat is een proces waar we sinds dit jaar op een dynamische, vernieuwende manier mee gestart zijn. Dat, toen we daarmee startten, wisten we nog niet dat we op dit moment in deze situatie zaten. Maar die cliëntervaring op die manier monitoren geeft echt een dynamisch beeld weer, omdat je op moment 1, maar ook op moment 5 maanden na toepassing van de hulpvraag een eikmoment hebt, een monitoringsmoment hebt, dat je daarmee toch iets frequenter in gesprek bent met de zorgontvangers, biedt dat instrument echt goede nieuwe inzichten, waarbij we gelet op die doorlooptijd van 5 maanden dus op dit moment voorzichtig de eerste hele kleine resultaten binnen beginnen te druppelen. En waarbij het in elk geval in september ook mogelijk is om daar ook representatieve beelden bij te hebben die op dat moment ook gelet op de omvang iets kunnen duiden en iets kunnen zeggen over die cliëntervaring. En op dat moment ook maandelijks meekomen in de monitoring zoals we die financieel ingericht hebben. Dan benoemt u tenslotte het budgetplafond en de wijze waarop dat ingevuld moet worden. Zoals aangegeven bij eerdere beantwoording ook, we hebben ervoor gekozen om een zo open mogelijk, volledig mogelijk herstelplan aan uw raad voor te leggen. U geeft in het amendement daar een andere invulling aan hoe u kaderstelling als raad ziet op die specifieke onderdelen die hier door het college benoemd zijn. De formulering die u daarbij gekozen heeft om te hanteren op een plafond van de inzet door de zorgverlener sluit wel één op één aan bij datgene wat we hiermee bedoelen, namelijk het inbouwen van een plafond binnen een bepaalde behandeling, dat plaats moet vinden. En dat hebben we daarmee in elk geval op die wijze op dit moment geoperationaliseerd. Dus ik verwacht wel dat dat geen verrassing voor de Raad is dat de uitvoering zo ter handen genomen wordt. Dus in die zin kunnen we met dat amendement ook instemmen als uw raad besluit om dat in meerderheid over te nemen. Dat richting CDA. Kijk ik ook daar of daar nog punten zijn die nadere duiding behoeven.
Kijk even naar mevrouw Huis. Alles beantwoord. Dan gaan we verder.
En dan kom ik tenslotte bij samen verder in het verder gaan, voorzitter. Ja, ik denk uw introductie is helder, mevrouw Jansen. U geeft inderdaad de aanwijsbare oorzaken zoals we die hier met uw raad gedeeld hebben. Zoals die ook voor ons in die zoektocht, in die proactieve zoektocht ook op tafel zijn gekomen. En ik denk dat u daar een heel goed beeld heeft geschetst van de zekerheden, onzekerheden waar we mee geconfronteerd zijn geworden. U stelt ook de vraag of we alle oorzaken te pakken hebben. Dat is even de vraag, omdat daar nog een aantal aandachtspunten uitvolgen voor u. En die aandachtspunten liggen in de uitvoering. U zegt, nou, daar zit in elk geval wel een groot aandachtspunt. Zorg dat we daar ook regelmatig over bijgepraat worden, dat we daar vinger aan de pols houden. ik denk met de eerdere toezegging, maar daar val ik een stuk in herhaling, maar dat dat daarmee ook ondervangen is. De zorgverstrekking, wanneer goed genoeg, onderdeel van de visie op de zorg, maar ook van het gesprek. Ja, dat is inderdaad deels, en gelukkig hebben we daar ook hele goede professionals zitten in die uitvoering, maar ook echt een rol en taak van die uitvoering om met dit kader, met dit actieplan wat er ligt, ook zorgvuldig die gesprekken te voeren die de komende tijd ook nog gevoerd blijven worden natuurlijk. En daar ook, daaruit zal ook naar voren komen van, ja, zijn deze aannames reëel of blijkt de praktijk weerbarstiger te zijn dan dat die is. En zien we toch dat de periode die achter ons ligt meer mentale schade heeft aangericht dan we eigenlijk gehoopt hadden of gedacht hadden in het begin van een aantal maatregelen. Gelukkig is daar een heel stuk verruiming gekomen, waardoor een aantal mentale problemen hopelijk ook weer iets kunnen afzwakken de komende tijd. Maar dat heeft zeker onze zorg en onze aandacht, omdat de focus niet alleen op financieel vlak moet zijn, maar ook op cliëntaspecten. En weten wat dit betekent, dat is ook de beantwoording die ik net aan mevrouw Huis gaf over een cliëntervaring. Dat betekent dat je dat heel frequent moet blijven volgen. Dat je daarvoor ook de signalen van je maatschappelijk veld heel serieus moet nemen en die lijnen heel goed open moet houden. Maar dat betekent inderdaad ook dat we met dat cliëntervaringsonderzoek heel goed die dynamiek in beeld moeten krijgen. En daar ook een goed gevoel bij moeten hebben om te beoordelen van is dit inderdaad de goede weg waar we naartoe gaan. U roept op het proactief handelen binnen de organisatie. U doet die oproep ook een stukje organisatiebreed. Dus ik kijk daar ook even naar de portefeuillehouder van de organisatie om daar nog op in te gaan. En tenslotte geeft u aan met het amendement in te willen stemmen met de kaderstelling. Het aspect van omnibus zit daar ook expliciet in. Ik denk dat het goed is om daar wel van te duiden dat het voor de juridische borging van deze maatregel wel nodig is dat we voor omnibustarief dit expliciete raadsbesluit nemen. Dus vandaar dat die ook wel als beslispunt is opgenomen. Voor de andere onderdelen, en ik zie dat u punt 3G ook nog opneemt in eigenlijk die plafondsuggestie van het CDA. Zou mijn advies zijn om daarin de amendementen in elkaar te schuiven om dat onderdeel 3G ook mee te nemen in, en dan kijk ik ook even naar de andere kant bij die indiener, om dat onderdeel 3G ook bij de besluit om onderdelen 3A, B, C, ook 3G, daar toe te voegen en dan die strekking leidend te laten zijn, omdat daar ook uiteindelijk het signaal van uw gemeenteraad duidelijk uitblijkt hoe u dit herstelplan steunt en dat we daarmee ook in de discussie naar het Rijk en het ministerie die naar aanleiding van dit besluit gevoerd zal gaan worden in elk geval ook kracht kunnen bijzetten op die manier. Dus dat zou het advies van het college zijn ten aanzien van uw amendement.
De toets ook bij mevrouw Jansen.
Ja, ik heb daar een vraag over, want u heeft het over 3G. Bedoelt u niet 3D?
U benoemt punt 3G, het aantal te verstrekken dagen dagbesteding te maximeren tot 3 dagen.
Ja.
Dat is in feite ook een toepassing van een plafond.
Ja.
En dat element bedoel ik. En dat is volgens mij in het raadsbesluit als 3G benoemd.
Oké, maar wat is kunt u dan even duiden wat nou precies wat u daarmee wil, wat u daarover zegt? Want dat mis ik dan even.
Ik lees in het amendement van het CDA dat zij ingaan op 3A, 3B en 3C.
Ja.
U benoemt in uw amendement ook 3G erbij, naast 3A, B en C. Ik zou dat punt 3G mee ondervangen in de omschrijving kaderstellend, zoals het CDA heeft geformuleerd in het amendement. Omdat daarmee wel overeind blijft dat we het kader van uw raad nadrukkelijk markeren hier dat er met een plafond gewerkt wordt. En dat dat plafond het uitgangspunt is van handelen. En dat het niet betekent dat we voor behandelingen een open eind hanteren.
Ik heb daar een vraag over voor.
Mevrouw Jans.
Ja.
Ja, zeker.
Ja, want op het moment dat we zeggen van, goh, wij vinden dat er een plafond moet komen voor die zorgverlener. Ik vraag me af of dat het kader is wat wij als raad moeten stellen, of dat dat niet toch ook een stukje uitvoering is. Want ons amendement gaat er met name om dat wij vinden dat alles wat, hè, dat, wat van u is, dat u daar vooral over, de besluiten over moet nemen. En maar nogmaals, dat weet ik niet. Maar wellicht kunt u daar een helder antwoord op geven of dat inderdaad iets is wat wij moeten besluiten, of dat als wij dat niet zouden doen, u dat ook zelf kunt doen.
Ja.
De wethouder.
Wat we in elk geval gemeend hebben om hier voor te leggen, is dat de gemeenteraad in de discussies over de open eindregeling vaker gezegd heeft, kunnen we geen plafond hanteren. In die discussie ging het dan ook vaak over een budgetplafond, om te zeggen, dit is het einde oefening. Een budgetplafond zou betekenen dat op 31 september gezegd kan worden, de poort sluit, er is geen zorg meer. Dat is een situatie waarvan uw raad volgens mij ook duidelijk in meerderheid aangeeft, dat willen we niet. Maar om dat budget, dat plafond wel te operationaliseren, hebben we gezegd, nou, dat scherpe kader van de raad werkt met plafonds, hebben we geoperationaliseerd in een plafond per behandeling. En dat is hetgene wat we hier geduid hebben. Dus dat is wel een aanscherping van de kaderstelling ten opzichte van hoe die tot nu toe is vastgelegd. En het werken met plafonds is nooit eerder in financiële kaders dan wel beleidsmatig inhoudelijke kaders zo expliciet vastgelegd. Vandaar dat dat wel een wisseling is die in dit herstelplan aan uw raad wordt voorgelegd om daar akkoord op te geven als kaderstelling.
Mevrouw Jansen.
Conclusie, het antwoord op de vraag, dit is dus echt een kader wat wij als gemeenteraad moeten stellen. Het antwoord daarop is ja.
Okay. Kijk, dat was de korte samenvatting. Dankjewel, mevrouw Jansen. Even kijken, dan zijn we rond, wil ik zeggen. Want ik wilde de wethouder nog op iets anders gaan attenderen, maar ja, we waren nog bij de fractie, we samen verder en nu het woord.
Ja, ik mis namelijk nog het antwoord op één vraag en dat was namelijk of we in het in juli, als we het gaan hebben over visie, of we dan met name ook het vraagstuk over wat is nou betaalbare en goede zorg gaan meenemen.
Wethouder.
Ja, dat element heeft in elk geval ook in de voorbereiding volop onze aandacht gehad. Dus mijn mening is dat het erg goed in verwoord is. Het is daarbij wel een visie die hoog over is ten opzichte van een herstelplan wat heel erg concreet geoperationaliseerd is. Maar ik denk dat we daar wel het antwoord hebben kaderstellend op wat is goede en betaalbare zorg over het brede sociaal domein vanuit een integrale visie. Ja.
Voldoende, mevrouw Jansen?
Dus ook hier is het antwoord ja.
Ja, als kaderstellende visie ligt daar het antwoord. Ja.
Goed, dan hebben we een rondje gemaakt. Dan ga ik eerst de wethouder nog attenderen op het feit dat er nog twee vragen van de heer Smeets open liggen en de belofte aan onze zijde om die nu mee te nemen. En ik kan ze niet zo herhalen, maar dat te maken met de FTE en iets anders waarvan ik weet dat de antwoorden inmiddels in bezit zijn.
De uitsplitsing van de coronagelden, 236.000 euro is echt gekoppeld aan het sociaal domein, zoals de tranches ook beogen. En daarnaast is van de totale algemene coronabijdrage 14.000 euro ook gelabeld aan sociaal domein maatregelen, omdat de uitvoering daar ook betrekking op had. En andere onderdelen die daarin gelabeld zijn en beschikbaar zijn, zijn nog op cultuurmiddelen beschikbaar, zijn op afvalverwerking beschikbaar, op Tweede Kamerverkiezingen beschikbaar en op baten zonder label inzetbaar. Dus daarin is het antwoord ja, die zijn ook specifiek zo gelabeld door het Rijk op corona voor het sociaal domein. En wat betreft de FTE...
Mag ik u heel even kort onderbreken?
Ja, ja zeker, meneer Smeets.
U geeft aan hoeveel is gelabeld voor het sociaal domein, maar heeft u ook een hoeveelheid wat onder die rest valt?
Ja, het lijkt me praktisch dat we het antwoord even schriftelijk toesturen, want het totale compensatiepakket is 369.000 euro. Dat is de optelsom die onderaan de tabel staat.
Dus het gaat over een bedrag van 119.000 euro wat in die restpot zit. Als ik het zo snel even plus.
Ja.
Tweede vraag.
En de tweede vraag, personeelsformatie, gedekt door de algemene uitkering of gedekt door een specifieke sociaal domeinpost. Daarvoor is de lijn dat alle personeelskosten gewoon generiek op personeelsbudget vallen in de gemeentelijke begroting. Dus dat daar niet specifiek per programma onderdeel ook de toewijzing van personeel opgemaakt is. Waarbij ook nog de aanvulling gedaan is dat de toename van het personeel, zoals u dat in de ontwikkeling ziet bij de beantwoording van de artikel 44 vragen, dat daar ook een keuze is gemaakt om een aantal functionarissen in eigen dienst te nemen ten opzichte van een inhuurconstructie, omdat daar een aantal financiële voordelen veel zwaarder wegen dan de inhuurconstructie. En dat we daarmee ook kosten hebben bespaard in die doorontwikkeling.
Oké. Okay. Er waren nog twee handjes tijdens uw beantwoording. Dat was van de heer Van den Beuken en de heer Kremers. En in die volgorde ga ik nu ook u het woord geven om uw interruptie of uw vraag te stellen.
Nou, dat is een vraag, is misschien meer een kort betoog, ik weet niet, maar ik zou graag even in willen gaan op de inkomenstoets die ook onderdeel maakt van dit herstelplan, waar we het vanavond over hebben. Ik begrijp dat eigenlijk niet, voorzitter. Als we vanavond dat herstelplan vastgesteld zou worden, dan zijn er aan die hele inkomenstoets door alle raadsfracties nog in 3 zinnen aan dat hele onderwerp besteed. En dat zegt nogal iets. We hebben de fractie van de Samen Verder nog uitgedaagd bij monden van meneer Derks om duidelijk aan te geven dat het nieuw beleid is. De fractie van de CDA heeft tijdens de ingekomen brieven nog de motie van, vanuit Vaals aangestipt om de lobby naar het Rijk kracht bij te kunnen zetten. En hier wordt er eigenlijk helemaal niet over gesproken. Het is gewoon nieuw beleid en het raakt echt iedereen die hier vanavond zit in zijn omgeving heeft wel iemand die dit raakt. Iedereen heeft wel een oom of een tante of misschien ouders die in het verleden hard gewerkt hebben om dat pensioentje aan te vullen. Om er net een beetje meer warmpjes bij te kunnen zitten. En in de ogen van de VLP worden die mensen straks gestraft als we dit door gaan voeren. Daarbij ingenomen dat het eigenlijk bij wet niet toegestaan is om dit te doen. En ik ken het hele verhaal over het VNG die van alles roept om dit wel toe te staan en te gaan proberen en weet ik niet meer allemaal. Maar ik kan u verzekeren, natuurlijk gaan die mensen waar ik het net over heb in uw eigen omgeving, die gaan hier stappen tegen ondernemen. Die gaan juridische stappen ondernemen. En wat betekent dat voor ons als gemeente? Wat is daar de uitkomst van? Kijk, als we ook de krant gelezen hebben van de week, die hadden daar ook een korte berichtgeving over. Die stipte dat al aan. Hè? Iemand die de krant leest, daar werd het al min of meer aan meegegeven. Hè? Zo van, wat als. Hè? Dus de mensen lezen dat en die zullen daar ook zeker gebruik van maken. En ik denk, als ik dan zeg, er zijn nog geen 3 zinnen over verteld door alle raadsfracties hier vanavond. Ik denk, als we het los zouden zien van het herstelplan, die inkomenstoets, denk ik dat wij als de gemeenteraad, en ik ken de gemeenteraad van Bezel wel een beetje, mag ik zeggen, denk dat wij er een hele avond een stevige discussie over zouden kunnen hebben. Op inhoud, goed en dat stuk beter kunnen maken. En misschien is het op punten een goed idee. Ik zal het zo niet zeggen, maar voor nu, om het zo ter kennis aan te geven, ik schrik daarvan. Ik schrik daarvan dat er niet meer over gezegd wordt, dat er niet meer woorden gerept wordt, dat er maar gewoon hup in de vatervolkeren mee wordt gegeven, dat we daar gewoon overheen stappen als het ware. Dat raakt mij, dat vind ik verschrikkelijk, want nogmaals, het raakt mij niet persoonlijk, nog niet, maar toch zeker wel mensen in mijn omgeving. En als ik dan even terug wil komen op de fractie van het CDA, die dan inderdaad daar straks nog opriep om de lobby van de gemeente Vaals kracht bij te zetten, zou ik zeggen, ik zou graag een amendement willen voorbereiden. Ik zou graag de vergadering willen schorsen, dat hoeft niet meteen. Dat kan ook naar de andere sprekers. Om dat amendement voor te bereiden om in ieder geval dat voor nu die inkomenstoets in ieder geval uit het herstelplan te halen. En als ik hoor wat de fractie van het CDA straks zei, dat ze eigenlijk ook toch wel graag die lobby willen naar het Rijk, dan voel ik mij daar al enigszins door gesteund. Ik wil niet voor hun spreken, maar eigenlijk geven hun ook aan van laten we nou eerst naar het Rijk gaan om dat voor elkaar te krijgen, voordat we straks met alle andere ellende zitten die we krijgen vanuit mensen die stappen gaan ondernemen. Dank u wel.
Dank u wel voor uw betoog. We gaan, want we moeten ook een beetje uitkijken dat we niet al in de tweede termijn rommelen. Dus ik ga het woord geven aan de heer Kremers. In de aanleiding van de beantwoording van de wethouder. Dan gaan we eens even kijken of we inderdaad naar de tweede termijn gaan. Of dat er een behoefte is aan een schorsing, hoor ik ook zeggen. En op die manier proberen we het ook een gedeelte gestructureerd te houden. De heer Kremers, interruptie en beantwoording.
Ja, dank u wel, de voorzitter. Ik begrijp uit uw woorden dat het niet wenselijk is nu door reageren op de heer Van den Beuken. Dus dat zal ik dan even nalaten tot een volgende termijn. Dan waar ik voor mijn handje had opgestoken net was om te reageren op Samen Verder. Waar het voorstel werd gedaan om in ons amendement 3G mee te nemen in het voorstel. Als het voortschrijdend in zich en nu lezend wat er staat, hadden we dat in eerste instantie wellicht ook al gelijk mee moeten nemen. Dus ik kan dat volgen als we dat op zouden nemen als amendement. Ik weet niet of Samen Verder daar wat aan heeft. Maar dat in ieder geval als handreiking richting hun, dat wat ons betreft geen probleem hoeft te zijn.
Oké, nog een suggestie van de heer Kremers en mevrouw Jansen in zaken het amendement.
Ja.
U het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik voel aan dat er zometeen een schorsing gaat komen. Dus ik stel voor dat wij even samen, CDA en Samen Verder, even gaan kijken hoe dat we beide amendementen in elkaar kunnen schuiven.
Helder. De heer Amboom.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou dan nog graag een aanvullende verduidelijking willen hebben van de bedoeling van het amendement van beide van het CDA en Samen Verder. We hebben nu geen open eindregeling meer. Dat betekent, zodra er financieel iets misloopt, dat direct naar de raad moet gegaan worden. Op het moment dat wij een plafond invoeren, dan geeft dat een stuk budgettaire vrijheid volgens mij. En dat pas op het moment dat het plafond bereikt is, de raad geïnformeerd wordt. Zie ik dit goed?
U kijkt naar de voorzitter, dat is altijd goed. Maar daarmee ook een vraag. Want in uw vraag stelde u die vooral richting de twee indieners van het amendement. Maar het lijkt me ook een vraag voor de wethouder. Ja.
Beide.
Wethouder.
En wat we hiermee inrichten is dat we nadrukkelijk overzicht hebben van de afgegeven beschikkingen. Dus de mensen die in zorg zijn. Wat voor beschikking ligt daar? Dat inzicht hebben we hiermee. Dat ook eindig is op basis van de beschikking die er ligt. Dat inzicht hebben we ermee. En de aantallen, de volumes, dat is hetgene wat we maandelijks ook in die rapportages nadrukkelijk in beeld hebben. Volumes maal prijs is totaalbudget en de prognose van het totaalbudget op het einde van het jaar. Dus dat is even de slag die nu gemaakt wordt.
Voldoende?
Ja, maar dan ben ik nog even zoekend naar de plafond, hoewel er hier een is. Maar ik zit heel even, ik ben nog niet helemaal overtuigd.
Het plafond zit er op de behandeling en de begeleiding, dagbesteding. Dat we op een gegeven moment zeggen, dit is de max die wij als gemeente verstrekken in overleg met de zorguitvoerder. We zeggen tegen de zorguitvoerder, als je meer en langer nodig hebt, dan gaat het niet. Dat moet binnen dit plafond, moet dit resultaat wat we afgesproken hebben, moet bereikt worden. En meer staat daar niet voor open. Dat is de manier van werken die hiermee gehanteerd wordt.
En die plafonds, ja, die gaan wij nog... Oh, sorry, voorzitter. Die plafonds, die moeten wij nog invullen of hebben we die al helder?
De plafonds zijn datgene wat omschreven staat in het herstelplan. Op die onderdelen van zorg- en ondersteuningverlening.
Oké. Nou is helder.
Ja, de heer Smeets nog.
Mag ik hem een verduidelijke vraag opstellen? In de commissievergadering gaf u namelijk aan dat die plafonds werden ingesteld, maar op het moment dat daar dat het gewoon weer opnieuw aangevraagd kan worden. Dus dat daar weer een nieuwe sequentie aanvraag voor ons hetzelfde stramien. Dus ik vraag me, horende wat u net aangaf, af waar zit hem dan dat het verschil?
Wethouder.
De lijn die wij vanuit onze toegang communiceren is dat dit het uitgangspunt is. Dat dit ook de manier van werken is. En uitzonderingen daar gelaten, is dit de manier van werken. Die uitzonderingen kunnen alleen op basis van een veel zwaardere toets dan op dit moment aan de orde is. Dus dan ga je echt naar een zes ogen principe voordat daar toestemming voor verleend kan worden. In een uitzonderlijk geval waar dat aan de orde is dat een behandeling niet het gewenste resultaat heeft gehaald en dat er echt nog iets aan de hand is.
Dus eigenlijk spreekt u daarmee tegen wat u net aangaf. Er is ruimte.
Nee, dit is de norm die we neerleggen. En inherent aan de taken die we uitvoeren, is er wel ten alle tijde in schrijnende gevallen een achtervang, een vangnet wat geboden moet worden. Maar dit is de norm die we hanteren.
Duidelijk.
Goed, tot slot naar mevrouw Jansen. Dat heeft alles te maken met het amendement, schat ik in.
Ja, nou, het is vooral een stukje verduidelijking richting de heer Amboom. Want hij had het ook naar ons toe. Het financiële kader, want ik proef een beetje dat u daarnaar aan het zoeken bent. Maar voor ons is het financiële kader is gewoon de begroting zoals die er ligt. Dus, en daar moeten we binnen blijven. En dit budgetplafond, dat is eigenlijk veel meer in de uitvoering. Neemt niet weg dat we het financiële kader van de begroting, dat blijft natuurlijk gewoon staan.
Goed, dankjewel.
Voorzitter, ik heb nog één verhelderende vraag, als mij toestaat.
Dat is de laatste. Maar dat sta ik dus toe.
Oké, dank u wel. Naar aanleiding van het verhaal van de heer Van den Beuk had ik nog een verhelderende vraag aan de portefeuillehouder. Als wij nu met dit raadsbesluit instemmen, stel wij doen dat, dan is die inkomenstoets, die leggen wij dan echt alleen maar vast voor 2021. Klopt dat?
De wethouder.
Ja, dat is de lijn in het herstelplan, waarbij we het evalueren en voor begroting 2022 meenemen op basis van die evaluatie.
Oké, dank u wel.
Dank u wel. Ja, meneer Nijs, ik wilde ook niet onaardig tegen u zijn, want ik had u nog niet gehoord vanavond. Dus, maar ik pak hem even nu terug. We hebben een eerste termijn gehad. We hebben vervolgens daar een uitgebreide beantwoording van de portefeuillehouder op gehad. Die heeft tussentijds bij u gecheckt. Is het in ieder geval voldoende helder, de beantwoording die ik gegeven heb? Dat betekent dat we zijn aangekomen bij de tweede termijn. Ik heb vernomen uit al uw bijdragen en de beantwoording dat er mogelijk behoefte is aan een stuk afstemming. Dat zou ik u dan nu gunnen. Dan gaan we nou schorsen. En dan zou ik u willen vragen om na de schorsing met elkaar toe te werken naar besluitvorming. Eventueel geamendeerd of eventueel het niet aannemen. Is dat een goed ordevoorstel? Ook gezien het tijdstip. Helemaal goed, dankjewel. Dan ga ik de vergadering schorsen voor een kwartiertje. Is dat ambitieus? Tot morgen. Nou, dat gaan we wat mij betreft niet doen. Dus kwartiertje. Vooralsnog voor een kwartiertje.